Geliefde gemeente, weet u wat een ouverture is? Dat is een term uit de muziek. En het is de opening van een groot muziekwerk, zoals bijvoorbeeld een opera. Het eerste gedeelte daarvan, ooit begonnen, zegt men, honderden jaren geleden, als een eenvoudig klein werkje om de mensen in de zaal stil te krijgen, voordat dan het eigenlijke stuk begon. Maar dat is in de loop van de eeuwen uitgegroeid tot een steeds groter werk, soms wel 10, 15, 20 minuten lang, waarbij de componisten er een kunst van gemaakt hebben om de belangrijkste thema's en melodieën die de komende 2-3 uur nog zullen komen, om die alvast in zo'n ouverture te laten horen. Dat maakte tot een heel boeiend muziekstuk, zo'n ouverture. En ik moest eraan denken toen ik mij voor ging bereiden op de eerste preek over 1 Petrus. We weten niet hoe ver we daarmee zullen komen met die stof, of dat alleen het eerste hoofdstuk zal betreffen, of dat we tijd en gelegenheid krijgen, en of dat ook zo de bedoeling is om heel die brief met elkaar te gaan lezen. Ik weet dat nog niet, maar we gaan dan eerst maar eens letten op de eerste verzen van 1 Petrus 1. En eigenlijk zou je die eerste 2 verzen ook een soort ouverture kunnen noemen. Ik moest terugdenken aan wat professor Velema ons ooit op college preekles zei toen hij het over de inleiding van de preek had. En toen zei hij, je moet in de inleiding niet alles meteen weggeven wat je in de preek wilt gaan zeggen. Maar ik dacht, nou, dat trekt Petrus zich in dit geval niks van aan. Maar die is dan ook geen dominee, die is apostel. Dat zegt hij er ook bij in het begin van de brief. Een apostel van Jezus Christus. En wat doet Petrus? Die laat in feite in deze 2 korte teksten al heel de thematiek, heel de melodie en de belangrijkste kernwoorden van heel de brief horen. En hij doet dat in de vorm van een zegengroet. Daar beginnen alle brieven mee in het Nieuwe Testament en ook deze. De zegengroet, waar dus alles eigenlijk al in ligt, gemeente. Een wens van Petrus waarvan ik hoop, laten we daar samen om bidden, dat het niet een wens blijft, maar dat wij allemaal als gezegende mensen straks naar huis gaan. Wij schrijven als thema boven de prediking een zegengroet als ouverture. 3 gedachten. Deze tekst zegt ons iets over Gods volk, over Gods werk en over Gods doel. Een zegengroet als ouverture. We horen iets van Gods volk, Gods werk en Gods doel. De eerste Petrusbrief, gemeente. Het is geen testament van de apostel, dat kun je zo niet zeggen. Want dan moet je nog een brief verder doorbladeren in het Nieuwe Testament. Dan kom je 2 Petrus en dan gaat de apostel ook spreken over zijn aanstaande sterven. En wat hij zijn lezers dan nog wil meegeven. Maar deze brief die er vlak voor staat, is er ook vlak voor geschreven, zo veronderstellende uitleggers. Het is een hele late brief. Misschien wel pas geschreven in 63 of 64 na Christus, de tijd van Nero, de tijd waarin de vervolgingen steeds heviger worden en de apostel zal daar binnen 1,5 à 2 jaar zelf ook het slachtoffer van worden. Hij zal ook de martelaarsdood sterven. Hij is ook inmiddels al in de stad waar de keizer op zijn troon zit. Want als hij aan het eind van deze brief in 5 vers 13 vertelt dat hij zich momenteel in Babylon bevindt, dan zou je natuurlijk kunnen denken dat hij ergens in Mesopotamië in dat oude Babel zit, maar dat is niet zo. Dat is een soort codewoord, zoals we het later natuurlijk ook wel in de Openbaring van Johannes horen, voor de macht van Rome. Petrus is in het hol van de leeuw en hij merkt het. De tijd van de vervolging en de verdrukking wordt steeds knellender. En dat is niet alleen maar in Rome voelbaar, maar ook in andere delen van het Romeinse Rijk. U heeft het de ouderlingen horen voorlezen uit vers 6 en 7. Die mensen aan wie Petrus schrijft, die hebben ook te maken met menigerlei verzoekingen en dingen die hen op de proef stellen. Nou, daarom schrijft Petrus dan ook deze brief. Hij wil deze mensen een hart onder de riem steken, bemoedigen, aansporen om vol te houden, instructies geven, hoe heb je je te gedragen in dit soort tijden. En er is een of andere medewerker van de apostel die de brief vervolgens dan moet meenemen om het te gaan bezorgen. Staat ook aan het eind van hoofdstuk 5, een zekere Silvanus. Die man moet vanuit Rome naar Klein-Azië gaan reizen, dat is Turkije tegenwoordig. Om daar niet één gemeente te gaan bezoeken, maar u heeft het gehoord in vers 1, om een hele reeks provincies langs te reizen. En ik heb dat eens op de kaart opgezocht. In een Bijbelse atlas, dan kun je zien waar al die landschappen te vinden zijn, van Galatië en Azië en Cappadocië. Dat ligt ongeveer in een cirkel, zag ik. Je kan je goed voorstellen dat die Silvanus daar ergens begint in, wat is het eerste landschap in Pontus, en zo rond gaat reizen, en overal waar hij op gemeenten stuit die de naam van Christus belijden, beklimt hij op een goede zondag de preekstoel en leest de brief van Petrus voor. En dan zeg ik het eigenlijk niet goed. Want nogmaals, hoe stelt deze apostel zich voor aan zijn lezers als een afgezant van Jezus Christus? Iemand die niet zijn eigen woord komt brengen, die niet zijn eigen mening opdringt, maar die ambassadeur van de koning is. En dat geeft natuurlijk aan datgene wat in de brief te lezen staat, gemeente, een heel zwaar gewicht. Als eerste zinnetje is Petrus een apostel van. Alles wat deze man dan straks gaat schrijven klinkt met het gezag van de Heere Jezus. En zullen wij er ook zo naar luisteren? Dat moet je natuurlijk elke zondag buigen voor het woord, omdat het Gods woord is. Maar zullen we dat vandaag heel speciaal beseffen, gemeente? Er spreekt hier een persoonlijke afgezant van de Heere Jezus. En voor het woord van de Heere Jezus, jongens en meisjes, moet iedereen buigen. Nou, we zouden het allereerst hebben over Gods volk. En ik vraag me dan af, wat zijn dat dan eigenlijk voor mensen die geadresseerd zijn? Nou, ze wonen dus overal en nergens in Klein-Azië. Ze zullen wel behoord hebben tot gemeenten die door Paulus gesticht zijn of iemand die met Paulus meegereisd is. Petrus is nooit in Klein-Azië geweest, voor zover wij weten. Het zijn Paulinische gemeenten. Maar wat zijn dat dan voor mensen? Nou, eigenlijk kun je dat in één uitdrukking zeggen. Zo staat het ook eigenlijk in de grondtekst van vers 1. Ik heb me afgevraagd waarom verschillende vertalingen, ook de Statenvertalers, ervoor gekozen hebben om dat woord uitverkorenen naar vers 2 te verplaatsen. Maar dat staat eigenlijk in vers 1. En dat is één uitdrukking. Aan welke mensen schrijft de apostel? Aan de uitverkoren vreemdelingen in de diaspora. Kent u dat woord? De verstrooiing. Zoals vroeger de Joden verstrooid werden onder alle volken door de oordelen Gods. Zo zijn ook christenen, mensen die verstrooid zijn. Ze leven midden in de wereld. Die woont daar en die zit daar. En ze zijn allemaal vreemdeling. Maar dat komt nou omdat ze ook, die mensen die het ware geloof deelachtig zijn, uitverkoren zijn. En daar valt Petrus nou gewoon mee met de deur in huis, gemeente. Je zou kunnen vragen, is dat nou verstandig om over de verkiezing te spreken en om daar nou meteen in de eerste zin al over te beginnen? Maar dat gebeurt vaker in het Nieuwe Testament. Paulus doet dat in Efeze 1 ook. En Petrus doet het hier ook. Daar maken ze geen geheim van. Dat verkondigen ze rijk en vrij en ook als troost voor degenen die Christus mogen toebehoren. Uitverkoren vreemdelingen. Welzalig dien gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen in Pontus, in Galatië en waar dan ook, om te wonen in uw huis. Maar dat God ze heeft getrokken en geroepen en dat God iets met ze voor had, dat heeft dus van deze mensen wel gemaakt, en let u daarop, vreemdelingen. Hoe zeggen we dat ook alweer? Wel in de wereld, niet van de wereld. Het woord betekent eigenlijk letterlijk iemand die een tijdje ergens verblijft waar die eigenlijk niet geboren is en waar die eigenlijk niet thuis is. En dat noemden we dan 40 jaar geleden gastarbeiders. Dat noemden we tot voor kort allochtonen, hoewel dat woord ook niet meer mag, geloof ik. En dat noem je de laatste jaren bij alle problemen in de wereld en brandhaarden en oorlogsgebieden die vluchtelingen opleveren, noem je dat asielzoekers. Mensen die van elders komen en die dan in een maatschappij zijn waar ze eigenlijk niet thuis zijn. Ze komen er niet vandaan en ze voelen zich er misschien ook niet altijd thuis. En u weet dat wel, dat geeft dan vaak ook in de westerse samenleving het probleem van de integratie. Daar breken politici zich het hoofd over. Hoe laat je mensen nou zo goed mogelijk integreren in die samenleving waar ze terechtgekomen zijn? Weet u wat nou het probleem is van die mensen die Petrus gaat aanschrijven? Precies het omgekeerde probleem. Hoe zorg je er nou voor dat je als geestelijke vreemdeling en bijwoner juist niet gaat integreren in de wereld van Babylon, begrijpt u wel? Want mensen zijn van nature maar al te goed geïntegreerd in de wereld. Maar het is juist de bedoeling van niet. Als je geestelijk allochtoon bent, dan is het juist de bedoeling dat je als allochtoon opvalt. Zoals mensen dan die uit andere culturen komen, kunnen opvallen in hun gewaad, in hun gelaat, in hun gepraat, in allerlei dingen waarvan je zegt, ja, dat zie ik, dat is iemand uit Afrika, dat is iemand uit Azië, dat is iemand uit het Midden-Oosten. Die komt niet uit Nederland, dat is geen Hollander, die komt daar ergens anders vandaan. Waar is nou zo'n geestelijke vreemdeling aan te herkennen, gemeente? Heeft u ook belang bij die vraag? Kun je nou een geestelijke allochtoon aan herkennen? En vind ik nou zo mooi dat ik u iets door mag geven uit een preek die ik las van de week van een oude puritein, Robert Trail. Ik heb hem wel eens vaker genoemd. En Trail zegt, dan kun je een christen herkennen aan zijn kleding. Aan twee soorten kleding die een ware christen draagt. Een kledingstuk wat hij voor God draagt. En een kledingstuk wat hij voor de mensen draagt. Om te beginnen draagt een echte christen voor God de gerechtigheid van Christus die hem als een kleed is omgehangen. Voor de wereld niet te zien, zegt Trail, en door de wereld ook niet te begrijpen. Wat dat nou is, de gerechtigheid, de borggerechtigheid van Christus, als je kledingstuk voor God te hebben aangekregen. Maar er is ook een kledingstuk, zegt Trail, dat ziet de wereld wel en daar heeft de wereld een enorme hekel aan. En dat is de heiligheid van Gods kinderen, die ze ook als een kledingstuk gaan dragen. En waardoor ze op gaan vallen in hun omgeving. Want dat uitverkoren zijn, gemeente, betekent tegelijk ook niet alleen uit de wereld geroepen te zijn, maar ook toegewijd te zijn aan de dienst van de enige ware God. En als je dan op je plek bent om dan aan die God ook steeds te vragen, Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Niet wat de massa drijft, niet wat de mensen vinden, niet wat de media mij voorspiegelen, maar laat mij uit uw woord horen wat u met mij wilt, ook in 2015. Wilt u mij leren, Heren, om te blijven noemen wat u zonde noemt, om dat ook zonde te blijven noemen? Terwijl de mensen zeggen dat het geen zonde is. En dat is een van de eerste vragen die we elkaar natuurlijk vanmorgen stellen. Bent u al een geestelijke allochtoon? Zijn wij mensen die opvallen, niet omdat we ons vreemd gedragen, niet omdat we ons bizar kleden, niet omdat we per se 400 jaar achter willen lopen, maar omdat wij opvallen, omdat we die kleding van Robert Trail dragen, begrijpt u wel? De gerechtigheid van Christus voor God dragen, de heiligheid van Christus uitstralen, te midden van de mensen. Het is toch wel een ernstige vraag, gemeente, om je daar vanmorgen mee te laten confronteren. Om je dat nou eerlijk af te vragen, om dat straks mee te nemen, om daar voor God biddend dat neer te leggen. Heren, hoe zit dat nou bij mij? De dominee heeft het gevraagd, hij heeft het zichzelf ook gevraagd. En iedereen moet zich dat afvragen. Ben ik iemand die hier in 1 Petrus 1 staat? Want dat is heel belangrijk. Omdat ik van nature niet zo'n mens ben. Ik zei het al, dan ben je juist wel geïntegreerd in de wereld. En als ik me bedenk wat de wereld te wachten staat, gemeente, dat denkt u toch ook wel steeds aan. Paulus aan de Korintiërs heeft geschreven, de gedaante deze wereld gaat voorbij, hoor. Zo staan we toch in de wereld, zo horen we in de wereld te staan. Gebruikende als niet gebruikende, bezittende als niet bezittende. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Babylon staat op instorten. Heb ik dan een andere bestemming? Heb ik een ander vaderland? Ik wil dat niet idealiseren natuurlijk, gemeente. Als ik terugdenk aan het bezoek wat we brachten aan de Russen. Want er zijn overal zondaren en je hebt overal mensen die gebreken hebben en fouten en wat al niet meer is. Maar je komt dan toch, als je daar in het hoge noorden bent, ik heb u dat wel vaker verteld, dan kom je zulke mensen tegen van wie je het ziet en van wie het merkt. Die heel bewust dat vreemdelingschap beleven. En die ook niet gehinderd worden door de welvaart die voor ons vaak een blokkade is, want dat is het toch. Datgene wat het ons zo aangenaam maakt, helpt ons er niet aan te herinneren dat we hier een keer weg moeten. Wat zou er nou juist voor kunnen zorgen dat je je steeds meer thuis gaat voelen in Babylon en steeds minder je vreemdeling voelt. Omdat je zegt, het gaat zo goed en ik heb het zo fijn. Zijn wij ook overtuigde pelgrims naar een ander land, gemeente? Dat is een van de vragen die je kunt stellen als je naar het eerste stukje van deze brief luistert. Leeft dat nou voor mij? En dan niet alleen maar vreemdeling zijn omdat het iets negatiefs is. Alleen maar omdat je zegt, ja, ik wil niet meer bij de wereld horen en dat kan het niet meer zijn. En dat gaat toch een keer voorbij. Dat zou alleen maar negatief zijn. Maar nou datgene wat hier bij elkaar gevoegd wordt. Uitverkoren vreemdelingen. Niet meer thuis zijn hier omdat je weet van wat anders. Niet meer vastzitten aan hier, omdat je heen reist naar iemand die je trekt, die je getrokken heeft en die je blijft trekken tot je een keer thuis mag wezen. Nou gemeente, als we vanmorgen het gevoel hebben, dat zijn toch wel dingen die heel ver van mij afstaan. Het kan trouwens ook wel zijn als iemand wel een kind van God is, maar zegt, ja, dat zijn dingen, daar moest ik nou eigenlijk nodig weer aan herinnerd worden, want dat was weer weggezakt, dominee. Ik zal het eerlijk zeggen, toch weer in de greep van zoveel tijdelijke dingen. Goed dat er weer eens een keer over gepreekt wordt, vreemdeling zijn, op doorreis zijn, pelgrim zijn. Maar stel je voor dat je nou helemaal daar nog buiten staat en dat je zegt, ik hoor daar een heleboel over vandaag, maar... Maar als het over Gods volk gaat, uitverkoren vreemdelingen, dat is allemaal vreemde taal. Dan kunnen we van Petrus gelukkig ook nog leren hoe je dan zo'n mens wordt. Is dat geen zegen, gemeente? Er is vanmorgen voor iedereen onderwijs, voor mensen die al vreemdeling zijn en voor mensen die toch moeten worden. Hoe word je nou geestelijke allochtoon? Het zal u niet verbazen dat een apostel van Jezus Christus dan zegt, mensen, dan moet je bij God beginnen. Alle valse godsdienst begint bij de mens. Alles wat uit de mens opkomt, verwacht het ook van de mens. En daar moet u maar eens op letten. Als iemand u vertelt wat u moet doen om zalig te worden, begint het dan met hem of begint het met ik? Dat is heel treffend. Petrus begint, als hij zijn brief gaat openen, allereerst over God te spreken. Wat heeft hij de allochtonen in Cappadocië, wat heeft hij de vreemdelingen in Galatië te bieden? Dan gaat het over het werk van God waarin ze mogen delen, en dat is werk van de drie enige God. Dat is weer zo'n hoofdthema, weet u wel, waar nog wel veel meer over te zeggen valt. Dat zal straks nog in die brief komen, maar Petrus stelt het nu vast maar aan de orde. Zalig worden is eenzijdig werk van de drie enige God. Laten we de drie personen eens eerbiedig langslopen. Ik hoor hier in vers 2 over de voorkennis van God de Vader. Is dat een woord dat u allemaal kent in het Grieks? Soms herken je die woorden zelf. Misschien dat onze jongeren het nog wel beter kennen dan de ouderen. Volgens de prognose van God de Vader staat er in het Grieks. Dat doen ze bij sportwedstrijden ook, niet waar? Sportprognoses, voorspellingen, verwachtingen. Maar als een mens aan prognoses begint, ook in verkiezingstijd, dan is het altijd iets onzekers. Dat kan tegenvallen of meevallen, je kan ernaast zitten. Maar als God een prognose maakt, gemeente, dan komt dat helemaal uit. Wat hij voorziet, komt namelijk voort uit zijn eeuwige en onveranderlijke raad. En dat is voor de gelovigen zo'n troost en zo'n bron van zekerheid, gemeente. Wat God doet, dat is nooit half werk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. We zingen vanavond er ook nog van, als we het over de verkiezing vanuit de Dordtse leerregels gaan hebben. God doet geen half werk. Zijn prognose is de garantie voor de zaligheid van elk kind van God. En als iemand op dit moment opnieuw zegt, dominee, begin dan nog niet weer een keer over die verkiezing, want dat geeft mij juist geen zekerheid, maar onzekerheid, zou ik u een stukje willen voorlezen uit een uitleg van Maarten Luther op onze tekst, waar hij dat probleem aan de orde stelt. Mensen die worstelen met de verkiezing, ben ik het wel, kan ik het weten? Ik vond een bijzonder bemoedigende opmerking die Luther maakt, en ik lees hem u helemaal voor. Hij zegt tegen zijn lezers, erkent u dat u van nature een kind des torens bent, aan de verdoemenis onderworpen, en dat geen schepsel u kan redden? Erkent u dat? Taal van het doopsformulier gemeen. Luther vraagt het ook. Erkent u dat? Uw totale verlorenheid? Heeft u daarom de belofte van God aangegrepen? En gelooft u dat hij de barmhartige en de waarachtige God is, die trouw vasthoudt aan wat hij beloofd heeft, en die niet gedreven wordt door onze werken of verdiensten, maar gedreven wordt door pure genade? Gelooft u dat hij daarom Christus naar deze wereld heeft gezonden, om verzoening voor uw zonden te doen, u met zijn onschuld en gerechtigheid te bedekken, en voor altijd uw nood en dood weg te nemen? Als u dat gelooft, zegt Luther, dat uw enige hoop is, twijfel er dan niet aan dat u tot het getal van de uitverkorenen behoort. Gemeente, er is nog een persoon die Petrus aan ons wil voorstellen, en dat is de persoon van de Heilige Geest. Dan moet u eens even goed opletten. En de kinderen ook. Ik heb net Jidde den Besten gedoopt, en toen heb ik die naam genoemd van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan moet je eens even bedenken waarom Petrus het nou omdraait hier. Waarom zegt Petrus nou de Vader en de Geest en Jezus Christus? Dat komt omdat Petrus hier ons niet een catechisatieles geeft over het wezen van God. Maar omdat Petrus hier onderwijs geeft in het werk van God. En als volgens de prognose van de Vader in het leven van zondaren er een verandering teweeg gebracht wordt, zodat een mens uitkomt bij het kruis van Christus en besprengd wordt met het bloed van het nieuwe verbond. Wie is het dan die daarvoor verantwoordelijk is? Gemeente, dat is de Geest toch? Hoe kom ik bij Christus uit? Hoe komt Christus bij mij? Hoe komt er ruimte in mijn hart voor het werk van de Heere Jezus? Dat doet de Heilige Geest. De Vader verkiest, de Geest brengt toe. En Christus wordt een volkomen zaligmaker. En waartoe werkt de Geest, zodat die zondaar en die Christus bij elkaar komen? Wat is nou het einddoel van de Heilige Geest? Dat je schuld betaald wordt? Dat je zonden vergeven worden? Dat staat er niet. Dat is wel belangrijk, dat je schuld betaald wordt. Maar iemand wiens schuld is kwijtgescholden staat nog altijd op de nullijn, gemeente. Die heeft geen cent om te leven. Begrijpt u wel? Er moet wat anders voor in de plaats komen. Er moet iets positiefs in het leven komen. En dat staat hier. De heiligmaking des geestes. God wil zijn beeld terug. De bruid moet worden toebereid om straks aan het eind van de reis haar bruidegom te kunnen ontmoeten. Nou, wat gaat de Heilige Geest daartoe doen, gemeente? Hij gaat het werk van Christus toepassen. En dan staat hier dat het er dan om gaat dat ik gehoorzaamheid ontvang en besprenging met het bloed van Jezus Christus. En dan zegt iemand die goed oplet, dominee, dat vind ik toch nog een beetje vreemd, want leidt gehoorzaamheid nou tot de besprenging? Dat zegt de Romeinse kerk toch? Je moet je best doen en dan mag je ook erin delen. Je moet wel meewerken en dan krijg jij ook genade. Gehoorzaamheid en besprenging. Vanwaar die volgorde? Gemeente, het is toch wel waar, toch? Hoe wordt de besprenging met het bloed van de Heere Jezus verkregen? In de weg van de gehoorzaamheid. Maar denkt u dan niet aan de wet van Mozes? Denkt u niet aan al die plichten die u in gedachten had? Denkt u heel eenvoudig aan de geloofsgehoorzaamheid. Overgeven als een hulpeloos mens. Die niks meer heeft dan twee lege handen. En die in Christus een volkomen zaligmaker mag ontdekken. En dat is dan toch ook nog wel een mooie uitdrukking hoor, die de apostel dan gebruikt. Van wat de Heere Jezus dan met je gaat doen, als die dat woord besprenging gebruikt. Dat is toch prachtig ook in deze dienst, als wij hier een kind besprenkeld zagen worden. Als een teken van wat dat nou is. Wat is dat nou, als je dan besprenkeld wordt, niet met wat water, maar met het bloed van de Heere Jezus. Nou, dan gaat het hele Oude Testament meespreken, gemeente. Exodus 24. Hoe is het verbond ooit ingewijd daar bij de Sinaï? De mensen stonden allemaal in een kring en Mozes ging rond met een schaal. En hij besprenkelde ze allemaal met het bloed van het verbond. Exodus 29. En ik denk dat Petrus daar bijzonder aan gedacht heeft. Toen bij de inwijding van de tabernakel de priesters geïnstalleerd werden. En wat was één van de rituelen die hen geschikt maakte om te gaan dienen in het heiligdom. Ze werden besprenkeld met het bloed. Als je nou bedenkt dat later Petrus zegt in zijn tweede hoofdstuk. Mensen, je bent geroepen tot een koninklijk priesterdom. Dat is wat God van zijn kinderen wil maken, mensen die dienen mogen, mensen met een taak, een heilige dienst, ook in dit leven al. Zou die dan daar niet aan gedacht hebben, gemeente? Waartoe wordt een mens besprenkeld met het bloed? Niet om vervolgens met zijn armen over elkaar te gaan zitten en passief te worden, maar om dienstbaar te worden, om priesterdienst te doen. Je leven op te offeren als dankoffer voor God. Nou ja, dat zijn natuurlijk hooggestemde woorden, gemeente. Als we denken aan wat God werkt, maar ook aan wat dat dan aan roeping oplevert. Wat we nou inmiddels in een paar minuten hebben gehoord. Wat God doet en wat dat met de mens moet gaan doen. Vindt u dat niet een ontzaggelijke roeping, gemeente? En mag ik dat vanmorgen ook als een last op u leggen? Dat is nou niet fijn natuurlijk dat iemand wat op je legt, dat je voelt drukken op je schouders. Maar dat zou nou wel eens heel heilzaam kunnen zijn. Dat we dan vanmorgen vanuit het woord en ook vanuit de doopsbediening hebben gezien wat God al niet met ons van plan is, gemeente. Wat wil God bereiken in het leven van verbondskinderen? Dat het koninkrijk van zijn genade niet een bijzaak voor u blijft. Dat de godsdienst niet iets is van twee keer op zondag naar de kerk en dat is het dan. Af en toe even aan God denken. Af en toe eens even wat bidden. Af en toe dit en af en toe dat. Maar dat het je leven gaat beheersen. Als geestelijke vreemdeling die weet. Alles wat ik hier zie, alles wat ik hier meemaak is allemaal betrekkelijk. Het gaat heen naar wat anders. En als ik straks daar kom, hoe wil God mij dan ontvangen? Koninklijk priesterdom, een mens die zijn leven leren stellen in dienst van het koninkrijk. Gemeente, dat zijn dan toch wel dingen waar we ernstig over na moeten denken. Herkennen we ons nou in wat kennelijk hier de bedoeling is van het evangelie? Is mijn leven bezig veranderd te worden? Gaat dat woord van God mijn hart steeds meer beheersen? Is dat het proces wat gaande is? Of is het zomaar iets aan de rand van mijn bestaan, af en toe in mijn gedachten. Een ander moet me er altijd aan herinneren. Maar het leeft niet in mijn hart. O, dan roept de tekst ook nog tot waarachtige bekering, gemeente. Als het niet zo is zoals het moet wezen, moet het anders worden. Want denk erom, dat teken van het verbond behoudt u niet. Dat water dat besprenkeld is, behoudt u niet. Bloed moet over ons leven. Bloed van Jezus Christus. Wat is daar het doel van? Dat zouden we in de derde plaats nog vragen. Want het is niet de brief van Petrus, maar het is de apostel van de Heere Jezus die schrijft. Wat beoogt de Heere Jezus met deze brief? Wat beoogt de drie-enige God met wat hij zondaren laat prediken? Nou, kijkt u nog even aan het eind van vers 2. Komen we met een bekend tweetal tegen. Heel bekend. Genade en vrede. En er zijn meer Siamese tweelingen in de Bijbel. Bekering en geloof, wet en evangelie. Maar genade en vrede hoort ook bij elkaar. Want er is geen genade in het leven zonder vrede. Mensen die genade kennen, die gaan ook de vrede zoeken. En als ze het niet doen, bedriegen ze zichzelf. Geen genade zonder vrede. En er is ook geen vrede zonder genade, gemeente. Daarom zijn alle topconferenties en alle pogingen en alle verdragen van de wereldleiders uiteindelijk hopeloos. Er zal nooit vrede komen zonder genade. Daarom ziet Gods kind uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daar is vrede en genade in overvloed. Echte vrede ontstaat aan de voet van het kruis. En die vrede en die genade wenst Petrus zijn lezers toe. De Heere wil ze dat schenken. Want God staat achter deze briefschrijver. Maar nou gaat het er vooral om, staat hier, dat die genade en vrede wordt vermenigvuldigd. Daarmee leren we nog twee dingen van die mensen aan wie Petrus schrijft. Om te beginnen delen ze dus al in de genade en de vrede. Daarom mag Petrus ook zulke mooie dingen over die mensen schrijven. Ze kennen in beginsel al wat Petrus hen toewenst. Maar aan de andere kant zijn ze nog niet uitgeleerd op de school van de Heilige Geest. God gunt ze nog meer. Genade en vrede. En nou geef ik u nog iets moois door wat ik van de week las bij een uitlegger. Ik dacht, dan moet je ook maar opkomen. Hij zegt, God gaat in het leven van zijn kinderen nooit optellen, maar hij vermenigvuldigt. Hoe komt die man erop, dacht ik. Maar het is nog waar ook, gemeente. En de kinderen, die weten natuurlijk het verschil tussen optellen en vermenigvuldigen. Dat leer je op de school. Ja, maar God gaat nooit optellen in het leven van zijn kinderen. Niet van, nou heb ik genade gegeven. En dan moet er wat opgeteld worden van jouw kant, wat erbij komt, plus dat. En dan hebben we uiteindelijk een mooi geheel. Zo werkt het niet. Er komt van een mens nooit wat bij, gemeente. En hoe langer je op die school van de Heilige Geest bent, hoe meer je dat gaat beseffen. Dat het van één kant kwam en van één kant altijd weer moet blijven komen. Naar de prognose van de Vader. Maar God telt niet op, hij vermenigvuldigt. En dan denken we aan wat de apostel Johannes in zijn evangelie schrijft. Genade voor genade. Genade op genade. Wat krijgt een mens als hij 30 jaar bekeerd is? En als hij dan weer eens een keer wat van de Heer mag ontvangen, dan zet hij er weer op genade. En dat wordt vermenigvuldigd. En daar moet een mens nou ook naar staan. Daar zal de tweede Petrusbrief mee eindigen. Wast op in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Maar ja, als je nou nog een nul bent, dominee. Een nul en een niet. Kun je 100 keer vermenigvuldigen, maar dan blijft het nul. Dat is ook een goede les hoor, gemeente. Mens moet niet met zichzelf gaan beginnen als hij niks heeft. Want wat je ook met een nul doet, blijft altijd nul. En zou je vanmorgen mistroostig de kerk kunnen verlaten natuurlijk. En zegt, ik heb zoveel mooie dingen gehoord over Gods volk. Maar ik heb elke keer moeten denken. En ik stond er buiten en ik sta er buiten. Nou, u stond vanmorgen niet buiten in de zin van dat u op de kerkbuurt bleef staan. Of op de Gantelweg. U was wel in de kerk vanmorgen. En dat zegt wel wat, hoor gemeente. Het is niet dat u daarmee uitverkoren bent tot de zaligheid. Maar Calvijn zou zeggen, wel tot de weg ter zaligheid. De Heere bracht u in het verbond en onder de bediening op die plek waar vanaf de kansel dat bloed, weet u wel, dat besprengende bloed drupt. Weer een woord van Calvijn. Op de mensen die daar zitten. U bent dicht bij het heil, gemeente. En niet alleen maar heeft u iets van het verbond gezien vandaag en niet alleen heeft u het evangelie gehoord. Maar weet u wat u ook gehoord hebt vandaag? Misschien hebt u er helemaal geen erg in gehad. Dat wat Petrus zijn lezers toewenste, God u ook liet toewensen. Want dat weten de kinderen toch ook nog wel. Waarmee begon de dominee vanmorgen? Ja, eerst het foto. Eerst samen voor Gods aangezicht. Ons daar neerleggen, Heer, hier zijn we. Onze hulp is in uw naam en anders komt er niks van. En wat mocht toen de dominee namens de Heere tot de gemeente zeggen, tot allen in het kerkgebouw en tot iedereen voor de kerktelefoon. Genade zij u en vrede. Hoort u het? Dat is u allemaal van harte gegund. En buigen we ons dan alleen daarom al, biddend voor deze God neer, in erkenning van eigen schuld. Met veel verwachting van zijn verzoenend en zuiverend werk door de Geest om Jezus wil. Amen.